Ik wil vanavond met u nadenken over de onwankelbare vreugde van de Heer Jezus Christus. Het thema voor vanavond is dus de onwankelbare vreugde van de Heer Jezus. En ik verwees net al naar Hebreeën 12, waar staat dat Jezus de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld heeft, die hem geholpen heeft om het kruis te verdragen en de schande te verachten. Ik vertelde net al dat ik naar de zondagsschool ging als kind. Daar leerde ik dat lied wat we net hebben gezongen. Maar wat daar normaal gesproken gebeurde, ik moest daar deze week aan terugdenken, daarom begin ik daar vanavond mee. Daar werd elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur in een schoolgebouwtje vlak bij mijn huis, jarenlang door dezelfde meester elke zondagmiddag een Bijbelverhaal verteld. Ik kan me dat nog levendig herinneren. En rond de lijdenstijd vertelde deze zondagsschoolmeester altijd op indrukwekkende manier het lijdensevangelie. Het was een echte verteller die een klas vol met kinderen muisstil kon maken. En vooral die lijdensverhalen van de Heer Jezus, die maakten heel veel indruk op mij als kind. Het verraad door Judas, Gethsemane, de gevangenneming, de 6 verhoren van de Heer Jezus, de bespotting, zijn gang naar Golgotha en uiteindelijk zijn sterven. En ik kan me nog goed herinneren dat ik als kind altijd ergens het verlangen had om in dat verhaal in te grijpen. Toen Jezus gevangen genomen werd, bespot werd en uiteindelijk gekruisigd werd, had ik de neiging om te zeggen, dit is niet eerlijk. Ik wilde eigenlijk het recht zijn voortgang laten hebben. Het was toch niet eerlijk dat Jezus als een onschuldige stierf. Ik had ook medelijden met hem. Die goede man die op een noodlottige wijze aan zijn einde leek te komen. En ik kon dan ook goed meevoelen met Petrus die op een gegeven moment zijn zwaard pakt en zegt, het recht moet geschieden. Toen dacht ik, juist Petrus, dat is nodig. Jij begrijpt het. Maar de reactie van Jezus daarop, doe je zwaard in je schede, zal ik de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft, niet drinken? Daar begreep ik helemaal niks van. Ik dacht, nu zijn we eindelijk op het goede spoor. En nu biedt u uzelf aan, hij leek wel aan te sturen op het kruis. Nou, later ben ik en u heel waarschijnlijk ook gaan begrijpen dat dit Gods plan was. Maar niet alleen Gods plan, het was ook Jezus' plan. Het was ook Jezus' voornemen om naar het kruis te gaan. En toen Petrus hem, Matthäus 16, wilde verhinderen, toen noemde Jezus hem een Satanas, een tegenspeler. Want jij bent net de dingen die van de mensen zijn en niet de dingen die van God zijn. Wat is dan van God? Dat ik naar het kruis ga. En dat God daar als rechter op aanstuurde, Jesaja 53, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, dat is een diepe, diepe gedachte, omdat het zijn eigen zoon is. Maar even diep, en daar wil ik het vanavond over hebben met u, is de gedachte dat dit ook in het hart van Jezus zelf was. Het was niet opgelegd door zijn vader, het was ook zijn verlangen om dat pad te gaan. En mijn vraag die ik vanavond gesteld heb en die ik met u wil overdenken is, wat motiveerde dan de Heer Jezus? Waarom deed u, Heer Jezus, wat u deed? Wat hield u op de been? Wat dreef u? Dat is de vraag die we vanavond willen beantwoorden. Wat dreef u richting het kruis? Petrus en ik op de zondagsschool hadden u willen verhinderen. Maar wat dreef u om door te gaan? Daarmee komen we op een hele diepe kant van het werk van de Heer Jezus. Want het is in het lijdensverhaal, en dat is ook in de geschiedenis veel gedaan en vandaag de dag nog steeds, heel verleidelijk om te kijken naar de buitenkant. Naar de spijkers, naar de wonden, naar de geeseling, naar die ruwhouten kruispaal. Ontroerend. Maar dat vindt vriend en vijand. Ontroerend. Dat is niet de essentie van dat waar God een welgevallen in had. Want God zegt in Jesaja 42, zie mijn knecht die ik ondersteun en wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zeg dat even in Jip en Janneke taal. God zegt daar van zijn zoon, van de lijdende knecht, ik heb een heilig plezier in hem. Nou, dat ging niet over die spijkers en dat ging niet over die wonden. Dat zou sadistisch zijn. God heeft geen plezier in wonden op zich. Waar had God dan plezier? Waar had God dan vreugde in? Laat ik het zo zeggen, niet in de buitenkant van Jezus, zijn uiterlijk, maar zijn binnenkant. Dan kom je bij die motivatie uit. Wat dreef hem? Wat vinden we dan in zijn binnenkant? Misschien zeg je vanavond, ja Leander, kan jij die vraag beantwoorden dan? Nou, ik ben bescheiden. De binnenkant van het hart van Jezus is allereerst voor de Vader. Wij zien tenslotte ook de buitenkant. Maar de Bijbel onthult ons wel verschillende dingen van zijn innerlijke leven. Wat bedoel je? Nou dat, wat hem dreef naar het kruis. Wat zijn motivatie was. En ik wil daar vanavond met u over nadenken. Omdat ik denk dat we dan komen bij het hart van degene die voor jou en voor mij gestorven is. Geloof je dat? Geloof je dat je hier vanavond zit en ik hier vanavond sta? En is het jouw belijdenis? Je hoeft het niet hardop te zeggen, maar dat je zegt, ik zit hier op kosten van de Heer Jezus. Ik zit hier met hoop en met rust en met vrede, omdat er 2000 jaar geleden iemand voor mij gestorven is. Is dat jouw belijdenis? Zullen we dan vanavond een half uurtje nadenken over dat wat hem dreef? Wat hem aan dat kruis bracht, waar redding voor ons werd verdiend. Als ik het aan u zou vragen, aan jou zou vragen, wat motiveerde de Heer Jezus? Wat zou je zeggen? Hebreeën 12. Ik denk dat als je de Bijbel door zou lezen, dat het meest gehoorde antwoord, het meest gevonden antwoord in de Bijbel is, dat je zou kunnen zeggen, het is zijn gehoorzaamheid aan God die hem dreef. Daar ga ik vanavond niet zoveel over zeggen, maar ik wil dat wel genoemd hebben. Ik denk dat dat het element is wat je het meest ziet, is dat, of het meest genoemd wordt, dat Jezus de wil van de Vader wilde doen. Filippenzen 2 zegt dat Jezus gehoorzaam geworden is tot de dood, ja tot de kruisdood. Wat betekent dat? Dat hij gehoorzaam geworden is. Dat is zo'n bekend woord. Hè? Als je kinderen hebt, dan gebruik je dat vaak. Wees gehoorzaam. Wat bedoelen we dan? Nou, Jezus heeft er, denk met me mee, innerlijk voor gekozen, vastberaden als hij was, om de wil van zijn Vader te doen. Dat deed hij zijn hele leven, maar Paulus zegt in Filippenzen 2, juist op het kruis bleek, ik moet misschien wel zeggen, schitterde zijn gehoorzaamheid. Een zoon die de wil van zijn Vader doet. Dat zie je denk ik het sterkst in Gethsemane. Voor mij is dat de meest indrukwekkende lijdenspassage. Daar vindt de eigenlijke strijd plaats. Na Gethsemane zie je dat Jezus vastberaden is naar het kruis te gaan. Komt er een heilige kalmte over hem, zwijgt hij in de verhoren. Zelfs voor Herodes spreekt hij geen woord, want voor Jezus is de zaak uitgemaakt. Maar in Gethsemane vindt de strijd plaats. Wat gebeurt daar? Lieve broeders en zusters, wat gebeurt daar? Daar leken de wil van Jezus en de wil van de Vader in botsing te komen. Daar dreef de angst van Jezus, hier zie je de mens Jezus, hem in het nauw en begon hij zeer bedroefd te worden. Daar zag hij de drinkbeker met de toorn van God gevuld aan zijn lippen gezet worden. Daar in de olijftuin, wat eigenlijk betekent de olijfpers, werd Jezus geperst. Zoals druiven en olijven geperst worden om er een goede vrucht uit te halen. Als je aan de zijkant van die tuin had gestaan en je had Jezus daar zien worstelen. En je had goed geluisterd En je had hem horen roepen, mijn vader, als deze drinkbeker niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat dan uw wil geschieden. Hier zie je zijn gehoorzaamheid. Hij kiest ervoor. Gehoorzaamheid overkomt je niet. Gehoorzaamheid is een keuze. We hebben het vanavond niet over onze gehoorzaamheid. Het gaat vanavond over de Heer Jezus. Maar gehoorzaamheid is een keuze. En hier zie je in het felst van de strijd dat Jezus ervoor kiest om gehoorzaam te zijn. De emoties van angst knijpen zijn keel dicht. Maar in zijn wil is hij, als hij opstaat van zijn knieën, vastberaden. Ik zal de wil van de Vader doen. Jezus is gehoorzaam. We kunnen Jezus aanbidden om zijn gehoorzaamheid. Er is echter nog iets anders dat hem dreef. Daar wil ik meer over zeggen vanavond. Dat is niet zozeer gehoorzaamheid, dat ook, maar het tweede wat hem dreef is vreugde. Dat is een aspect waar je volgens mij weinig over hoort. Maar de schrift zegt heel duidelijk, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was, het kruis verdragen en de schande veracht. Dat woord vreugde moet u onderstrepen. De vreugde die in het verschiet lag, bracht hem ertoe om het kruis te verdragen en de schande van het kruis te verachten. Met andere woorden, op zich te nemen. Wat vindt u mooier? De gehoorzaamheid of de vreugde? Dat is eigenlijk een beetje een rare vraag. Het is beide mooi. Beide iets dieps. Maar er is wel een verschil. Ik denk dat zult u met me eens zijn. Gehoorzaam aan de Vader zijn is iets groots. Gethsemane. Iets heldhaftigs. De leeuw van Juda, die wordt als een lam. Wat Jezus volmaakt heeft gedaan. Maar vreugdevol te zijn, in dezelfde omstandigheden, dat is iets glorieus. Iets onoverwinnelijks. Iets dat blijk geeft van een diep binnenste. Van een heerlijk karakter dat onze bewondering verdient. Hoe kun je vreugdevol zijn in die omstandigheden? Jezus werd gedreven door vreugde. Sterker nog, hij is het meest vreugdevolle wezen dat ooit in het universum heeft bestaan. Hebreeën 1, voor de mensen die meeschrijven, Hebreeën 1 vers 8 en 9 zeggen dat God hem, Jezus, gezalfd heeft met vreugdeolie boven zijn metgezellen. Jezus is gezalfd met vreugdeolie. Waarom is dat voor ons zo cruciaal? Dat Jezus werd gedreven door vreugde. Je zit mee te luisteren en je denkt, ja, die gehoorzaamheid, die heb ik vaker gehoord, maar waarom focus je zo op die vreugde? Nou, ik denk dat heel belangrijk is, dat wij weten van onze redder wat hem dreef. Stel je gaat zwemmen bij Katwijk en je komt in de golven terecht en het gaat mis. Je komt niet meer uit de branding. En je vrouw en je kinderen die staan daar op het strand en jij zit echt als een rat in de val. Het water heeft je in zijn greep. En op een gegeven moment komt er zo'n strandwacht, die springt heldhaftig als hij is in het water en met een paar van die prachtige trucken haalt hij jou naar de kant van het water. Maakt het uit of dat een vreugdevol persoon of een nors persoon is? Niet echt, hè? Niet echt, voor dat korte ritje. Op het strand val je je vrouw en je kinderen om de hals. Je bedankt die persoon. Misschien zie je hem nooit meer. Misschien breng je nog eens een bloemetje. Maar je wordt herenigd met je vrouw en je kinderen. En dat geeft je vreugde. Wat de redder op zich dreef, is van minder belang. Je bent gered, toch? Dat is met onze redding in Christus, broeders en zusters, totaal anders. Jezus redt ons niet om onze vrouw en kinderen. Jezus redt ons voor zichzelf. Het is als een strandwacht die je uit de toorn van de branding redt, je aan het strand zet en zegt, nu gaan we samen verder. Dan is het belangrijk om te weten wat hem dreef. Vreugde. Vreugde bracht hem naar het kruis, vreugde hield hem op het kruis. Misschien zeg je, oké, dat is helder. Maar waaruit bestaat dan zo'n vreugde? Waar was hij dan zo vreugdevol over? Of waarop verheugde hij zich dan? Wat maakte hem blij? En ik wil daar vier dingen van noemen. Vier dingen die Jezus vreugdevol maakten. Of die zijn vreugde inhoud gaven, waarom hij blij was. Op het kruis, naar het kruis. Het eerste is, Jezus was vreugdevol omdat door het kruis de naam van God werd verheerlijkt. De verheerlijking van God. Dat is de eerste reden, de eerste vorm van Jezus' vreugde. Jezus was ten volle verheugd, je ziet dat heel zijn leven, als God de Vader wordt verheerlijkt. Zijn doel was hier op aarde zijn Vader te verheerlijken. Misschien denk je, zijn doel is toch om mensen te redden? Rustig aan. Laten we niet te snel bij onszelf beginnen. Zijn doel is hier op aarde zijn Vader te verheerlijken. Daarom kwam hij. In Johannes 17 vers 4 hebben we gelezen dat hij in het hoge priesterlijk gebed zegt, vlak voordat hij gaat lijden en sterven, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat was zijn missie. Zijn Vader hier op aarde volmaakt te dienen. In Psalm 40 staat er een hele diepe tekst, waar Jezus zegt, profetisch, ik vind er vreugde in, mijn God. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Voor mij is het vreugde als ik hier op aarde u kan verheerlijken. Jezus redt je uit de branding. En je staat met hem op het strand. En je vraagt, wat dreef u? En hij zegt, het was vreugde. Welke vreugde, vraag je? Mijn Vader te verheerlijken. Het gaat om hem. Want in dit offer, in deze reddingsoperatie, wordt het karakter van mijn Vader zichtbaar. Op het kruis zien wij het karakter van God ten volle. Wat dan? Aan de ene kant zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Daarom moet die mens daar sterven. En aan de andere kant zijn liefde, zijn barmhartigheid en zijn genade. Want Jezus stierf. Op het kruis wordt God verheerlijkt. En Jezus zegt, daar is het mij om te doen. Sterker nog, daar vind ik vreugde in. Wat een voorbeeld voor ons. Vreugde te vinden, je levensdoel te vinden in het verheerlijken van God. Wat is de tweede reden waarom Jezus verheugd was? Ik heb één gezegd, de verheerlijking van Gods naam. De tweede is zijn opstanding uit de dood. Hebreeën 12, die tekst die we vanavond overdenken, zegt eigenlijk, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dus eigenlijk, begrijp je dat? Keek Jezus over het kruis heen en daar zag hij iets wat hem voor het kruis vreugde gaf. En wat was dat? Heer Jezus, bedoelt u mijn redding? Wacht even, het gaat nog steeds niet over ons. Het ging om de eer van Gods naam, eerste reden. Tweede reden, wat is de tweede reden? Ik zal weer opstaan uit de dood. Dat gaf Jezus vrijmoedigheid en vreugde richting het kruis. Hoe weet je dat, zeg je dat? Dat hem dat vreugde gaf, die opstanding. Ik wil u vanavond heel graag aan de Bijbel verbinden. Daarom heb ik best veel teksten gelezen. En citeer ik ook best wel teksten ervan uitgaande dat je dat kunt plaatsen. Waar vinden we dat Jezus blij is over zijn opstanding? We vinden dat profetisch in een van de psalmen, misschien wel een van de mooiste psalmen, dat is psalm 16. Daar staat, ik lees het u voor, u mag het natuurlijk ook opzoeken, psalm 16 vanaf vers 9. Ik zal het correct voorlezen, ik blader er ook even heen. Psalm 16, natuurlijk door David geschreven, maar profetisch toe te passen op de Heer Jezus. Daar staat, vers 8, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want, waarom? U zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. Dat betekent, hij zal niet lang in het graf zijn. Want hij zal opstaan. En dan zegt Jezus, vers 11, u maakt mij het pad ten leven bekend. Dat betekent, door de dood, na de opstanding, het pad ten leven bekend. En dan roept hij, zie je dat, overvloed van blijdschap is voor uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Heer Jezus, waarom bent u vreugdevol? Omdat ik weet dat de dood het einde niet is. Ik zal opstaan. Ik zal glorieus de schaduw van de dood van me afschudden. En ik zal leven. En ik zal mijn volgelingen zeggen, ik leef en jullie zullen leven. Daarom heb ik vreugde in het kruis. Omdat het einde niet is. Dat is de tweede reden waarom Jezus blij was. Vreugdevol was richting het kruis. De verheerlijking van God en tweede opstanding uit de dood. 3. Wat is de derde reden waarom Jezus blij was? Dat is de inhoud van zijn vreugde. Nogmaals, we zijn bezig het hart van de Heer Jezus te onderzoeken. Hij is gehoorzaam enerzijds en anderzijds vreugdevol. En we vragen hem vanavond, eerbiedig, waarom was u vreugdevol? God werd verheerlijkt. Ik zal opstaan uit de dood. En de derde reden is, daar komt hij. Ik verkrijg een eigen volk. Ik verkrijg een eigen volk. Ik heb dat bewust niet als eerste gezegd. In een te mensgericht evangelie, ik wil dat toch even zeggen vanavond, in een te mensgericht evangelie gaat het altijd over jou en mij. Ik gaf deze zomer een serie bijbelstudies ergens op een camping in Nederland. En ik sprak over de eigenschappen van God. En dan kwam een vrouw naar me toe. Ze zei, ik zal lang niet alles onthouden van wat je deze week gezegd hebt. Maar ze zei, ben geestelijk helemaal opgefleurd. En het gaat niet over mijn studie, zo begrijp me even goed. Maar ze zei, ik zei, waarom dan? Ze zei, ik vond het zo verademend dat het niet telkens over mij ging. Maar dat het over God ging. Dat vond ik zo veelzeggend. En ik heb me voorgenomen om vaker in mijn boodschappen te beginnen bij God. Wie Hij is, wat Hij in Christus heeft gedaan. Dan kom je vanzelf wel bij wat dat betekent voor de mensen. Hier, dit is wel een element, want dat gaf Jezus wel vreugde. Dat Hij een volk zou hebben. Dat door zijn offer gered zou zijn, maar vooral hem zou toebehoren. Ik ga weer even naar die strandwacht. Die strandwacht die redt jou. Ik geef je misschien nog een handdoek. En hij zegt, ik wens je nog een fijne dag en doe voorzichtig. En hij loopt naar zijn strandwachtpost. En de kans is groot dat je hem nooit meer ziet. Maar Jezus redt ons niet, nog een keer, om ons op het strand te zetten en ons te herenigen met onze vrouw en kinderen. Maar hij redt ons voor zichzelf. Hij zegt, nu blijf je bij me. Ik heb je gered, omdat je hachelijk verloren was, 1. Maar ik heb je ook gered, omdat ik je bij me wil hebben. Titus 2, vers 14 zegt het heel krachtig. Ik lees het aan je voor. Daar staat, Jezus heeft zichzelf voor ons gegeven, dat is het kruis, hè, om ons vrij te kopen van alle wetteloosheid, en voor zichzelf een eigen volk te reinigen. Ijverig in goede werken. Heer Jezus, waar is het u nog meer om te doen? Waar wordt u blij van? Ik krijg door mijn bloedige offer aan het kruis een eigen volk. Dat wordt mijn eigendom. Ik vond dit zo diep. Hij wil aanbeden worden door de mensen voor wie hij op het punt stond te sterven. Hij wil aanbeden worden door de mensen voor wie hij op het punt stond te sterven. Een eigen volk, misschien zeg je, wie bedoel je? Ik denk dat we dat goed moeten definiëren. Allereerst is de term eigen volk, die ontleen ik aan Titus 2 vers 14, hè? Om voor zichzelf een eigen volk te reinigen. Allereerst is die term eigen volk, dat is een term wat veel voorkomt in de Bijbel en allereerst betrekking heeft op het volk Israël. Denk aan Exodus 19, vers 5, waar God zegt, ik heb jullie uit Egypte geleid, ik heb jullie op arendsvleugelen gedragen en ik heb jullie bij mij gebracht. En jullie, vers 6, Exodus 19, vers 6, zullen voor mij een volk zijn. Een uitgeroepen natie, een koninklijk priesterdom, om de eigenschappen van mij, de bevrijder uit Egypte, te verkondigen. Het gaat allereerst om het Joodse volk, waar Jezus voor stierf. Hij heeft dat ook vaak gepredikt in zijn tijd op aarde, dat hij zei, deze boodschap is allereerst voor de verloren schapen van het huis van Israël. In Jesaja 53, we hebben dat gelezen, staat die term, daar staat, hij zal nageslacht zien. Hij zal nageslacht zien. Dat betekent hier letterlijk, hij zal een volgende generatie zien. En in Jesaja's termen betekent dat allereerst, het volk Israël zal door hem gered worden. Hij is de knecht des Heren. De Messias van het volk Israël. Maar nieuwtestamentisch kun je het ook zeggen van de gemeente. Want als Paulus het aan Titus schrijft, Titus die werkzaam was op Kreta, waar voornamelijk ook heidenen waren, zegt hij, ook zij behoren bij het eigen volk van God. Wij zijn er bijgekomen, maar daardoor niet minder het volk van God. Het geldt ook voor de gemeente voor wie de Heer Jezus zich gegeven heeft. Efeze 5 vers 25, hij heeft zich voor haar gegeven, gemeente van Jood en heiden, om uiteindelijk die groep mensen, ik heb ze nu een beetje gedefinieerd, Jood en heiden, om die groep mensen, wat wil hij daarmee doen? Hij wil die, zegt Efeze, voor zich stellen. In smet en rimpel. Kort gezegd, ik wil jullie bij mij hebben. Ik wil jullie voor mij stellen. Hier zit toch het beeld in van de bruid en de bruidegom. De bruidegom die met zijn bruid pronkt. Ik weet het nog, 26 juni 2009. Toen ben ik getrouwd en ik heb bij mijn schoonouders aangeklopt. En mijn vrouw kwam uit het huis van mijn schoonouders. En zij is die dag, vanaf die dag en nu, door Gods genade nog steeds, 11 jaar later, is zij aan mijn zijde. Ik wil haar voor mij stellen. Ze is mijn vrouw. Jullie kunnen veel zeggen vanavond, maar het is mijn vrouw. Er gaat een moment komen dat het volk van God voor de Heer Jezus verzameld zal worden. En dat hij zal zeggen, dit is mijn volk. De gemeente. Maar straks ook profetisch voor het volk Israël, als hij zal regeren op aarde. Dit is mijn volk. Dit was Gods oude wens. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dit betekent dus, lieve broeders en zusters, ik pas het even toe. Jezus heeft niet allereerst onze zonden gekocht. Dat wordt heel vaak toch gedacht. Ik heb dat ook heel lang gedacht. Wat kwam Jezus doen op aarde? Onze zonden vergeven. Dan, met andere woorden, dan is hij die strandwacht. Die ons redt en weer gaat. Hij heeft onze zonden gekocht. Stel, je gaat een auto kopen. En je komt bij de dealer en je... Misschien kan dit voorbeeldje helpen. Je komt bij de dealer en je zoekt een bepaald type en daar heeft hij er maar één van. En je weet het glashelder, dat type auto wil ik hebben. En je zegt, ja, maar heb je geen andere types dan? Nee, ik heb maar één exemplaar. Maar dat ene exemplaar, daar mankeert van alles aan. Roest op en lakbeschadigingen, slechte banden en noem maar op. Ik heb niet zoveel verstand van auto's. Maar je ziet in ieder geval al snel, daar mankeert van alles aan. Oké, goed zeg je, omdat je maar één type hebt, die zal ik kopen. En je betaalt hem en je neemt hem mee. Dit wordt jouw auto. Wat is dan het doel van die aankoop? Je hebt toch niet alleen de beschadigingen gekocht? Nee, je hebt een auto gekocht waarvan alles aan mankeert. En je bent druk bezig om die beschadigingen en die mankementen te verhelpen. Opdat je een auto zal hebben. Jouw auto, waar je mee voor de dag kan komen. Jezus kwam naar de aarde niet alleen om onze zonden weg te doen. Nee, hij deed onze zonden weg, maar hij zegt, nu zijn jullie van mij. Het was maar een middel, vergeving van zonden, voor een veel groter doel, begrijp je? Om zijn volk te zijn. Ik hoor hier de trots van de bruidegom, die met zijn eigen leven zijn bruid gekocht heeft. En zegt, ze is van mij. Heer Jezus, wat deed dat met u toen u voor het kruis stond en over het kruis heen keek en die mensenscharen zag? Uit alle geslachten, talen, tongen en natieën die ooit voor de troon van het Lam zullen staan en zullen aanbidden. Wat deed dat met u? En weet je wat zijn antwoord is? Het geeft me een geweldige vreugde. Daarom ga ik naar het kruis. En daarom neem ik de schande. Als zijn volk dat hem wil erkennen. Dit was de derde zegen van de vreugde. Ik sluit af kort met een vierde zegen. Wat zag Jezus nog meer? Hij zag de verheerlijking van Gods naam. 1. 2. Hij zag de opstanding uit de dood. 3. Hij zag dat hij een eigen volk zou verwerven. En 4. Tot slot, hij zag voor zichzelf in het verschiet een erepositie in het Koninkrijk van God. Een erepositie in het Koninkrijk van God. En die erepositie heeft twee kanten. Want allereerst, nu is het fysieke Koninkrijk nog niet op aarde. En toch heeft Jezus op dit moment een erepositie, namelijk in de hemel. Hebreeën 12 zegt, vers 3, prachtig, vers 2, vreugde verdragen, schande veracht. Waarom? Hij is nu gezeten aan de rechterhand van God. Dit is zo'n bekende term, hè, de rechterhand van God. Denkt u daar nog wel eens over na als u dat leest in de Bijbel? Ik vaak niet meer, zo bekend, hè, de rechterhand van God, daar zit Jezus. We hebben een beeld van een troon waar hij zit aan de rechterhand. Maar weet je wat de rechterhand betekent? In de Bijbelse denken betekent dat het een positie van autoriteit, macht, gezag, volmacht. En 2, het is een positie van eer. Het is een heerlijke positie. Die heeft hij nu al in de hemel. Hij is nu op dit moment het centrum van de aanbidding. Wij zingen vanavond wat liederen waarmee we de Heer aanbidden. Hopelijk met de gedachten van ons hart aanbidden we hem. Maar in de hemel op dit moment is er publieke aanbidding, 24 uur per dag. Niemand in de hemel twijfelt eraan of Jezus is Heer. Niemand twijfelt eraan. Daar krijgt hij alle lof sinds zijn hemelvaart, sinds de Vader hem die heerlijke positie heeft gegeven in de troon met zijn Vader. Alle dingen zijn mij overgegeven van de Vader, zegt hij. Ik heb alle macht in hemel en op aarde, daar zit de Heer Jezus. Hij is Gods zaakwaarnemer, oneerbiedig gezegd. God heeft alles aan hem toevertrouwd. Dat is de erepositie die hij nu al heeft. Maar die erepositie krijgt straks ook een aardse dimensie. Als dat moment gaat komen waar Filippenzen 2 over spreekt, dat iedere tong gaat belijden en iedere knie gaat buigen. Als hij hier op aarde de troon van David, die hem beloofd was, gaat krijgen. Hij heerst vanuit Jeruzalem. En die glorietijd zal komen voor Israël, die ook een zegen zal zijn voor de hele wereld. Jezus krijgt dus de gegarandeerde prijs. Hij wordt de heersende wereldleider. Die recht en gerechtigheid zal doen. Wij leven in een land waarin de politiek ook onrecht kan zijn. Daar hoef ik niks over te zeggen. Maar er komt een tijd dat Jezus rechtvaardig, wijs
en zacht zal regeren. Eigenlijk krijgt Jezus daar de volle buit. Psalm 2 zegt dat hij de volkeren als een erfdeel in zijn schoot geworpen krijgt. Heer Jezus, ja, zegt hij, dat zag ik toen ik naar het kruis ging. Ik zag daar die glorietijd die komen gaat. Dat de volkeren mij gegeven worden. En Israël het centrum van de aarde zal zijn. En mijn volk veilig zal wonen. Ik, hun Messias, en zij, mijn volk. Ik sluit af. 4 redenen waarom Jezus verheugd was. Hij kende een diepe vreugde. En daarom verkoos hij het kruis en nam hij de schande. Het was geen, ik hoop dat je dat aanvoelt, dat was geen lichtzinnig plezier van Jezus. Er is ook een vreugde, een plezier, ik denk dat dat een beter woord is, ook hier op aarde een soort van oppervlakkige glimlach. Van iemand die innerlijk overhoop ligt. Het is een soort plastic lach waarvan je weet, je lacht wel plezierig, maar je bent niet blij. Wat zijn we goed in toneel. Bij Jezus is het niet een plastic glimlach. Bij Jezus zien we een diepe vreugde. In het Engels is dat het verschil tussen happiness en joy. Joy is die hartsvreugde. Die Jezus dreef naar het kruis. Misschien kan het zijn dat je zegt, ik vind dat toch wat te glorieus. Ik heb vandaag nog eens dat Leidensevangelie gelezen. Dat onrecht, die kruisiging, die bespottingen, dat verlaten worden door zijn vader. En jij hebt het vanavond heel de tijd over vreugde. Ik hoop dat je gezien hebt dat het in de schrift een werkelijkheid is. Dat Jezus blijdschap in zijn hart heeft. Maar sluit blijdschap verdriet uit? Nee. Nee. Paulus zegt, we zijn altijd bedroefd. En toch altijd blij. Echte blijdschap is dus niet die plastieke glimlach. Echte blijdschap kun je zelfs hebben in het verdriet. En dat had Jezus. Terwijl hij leed en terwijl hij angstig was, was er een blijdschap die hem dreef naar het kruis. Kan een glorieuze ziel dan bekommerd zijn? Vraagt John Piper in een van zijn boeken zich af. John Piper is een theoloog die veel over vreugde geschreven heeft. Kan een glorieuze ziel, een verblijde ziel, dan bekommerd zijn? En hij zegt, ja, wel bekommerd, maar niet verscheurd. En hij bedoelt daarmee in de war in de zin van, het is of vreugde of verdriet. Nee, het is vreugde in hem, terwijl je soms ook verdrietig bent. Terwijl je verdrietig bent, heb je een diepe blijdschap in hem. Dat had Jezus. Juist tijdens zijn folteringen. Juist tijdens die momenten aan het kruis, toen de hemel zwart was. Wat hield u op het kruis? Gehoorzaamheid. Maar nog meer. Het was ook de vreugde voor de eer van God. Voor de opstanding uit de dood. Voor het verkrijgen van een eigen volk. En voor het vinden van die erepositie die gaat komen. Ik sta vanavond bij dat kruis, en u ook, in gedachten. En ik hoop, als je Jezus zo bewondert, we hebben vooral over zijn motieven nagedacht, dat je echt kan zeggen, mijn Jezus, ik houd van u. Ik noem u mijn vriend. Ik noem u mijn redder. Want u nam de straf op u die ik absoluut had verdiend. De grote verlosser. Ik zou vanavond willen zeggen, de blijde verlosser. De vreugdevolle verlosser. Mijn redder bent u. Ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. Amen.